Vandaag deel 3 in de serie Emigreren, Remigreren en Heen en Weer Migreren. In deze aflevering komen mensen aan het woord die na jaren in het buitenland gewoond te hebben, toch weer naar Nederland teruggaan. Waarom gebeurde dat en hoe ging dat? Vorige week sprak schrijver en ervaringsdeskundige Norman D. Jansen over zijn boek De Kunst van het Remigreren. En kwam met een aantal kwesties aanzetten waar alle migranten die weer terug naar het land van herkomst gaan te maken mee krijgen.
Wat uiteindelijk bij terugkeren in Nederland bleek, is dat wij tegen heel veel verschillende dingen aanliepen waar we eigenlijk geen rekening mee gehouden hadden.
Zoals?
De verandering van je omgeving. We waren immers ruim 7 jaar daarvoor gewoon vertrokken uit het land waar we allemaal geboren zijn. De kinderen zijn geboren en we gingen gewoon terug naar het vertrouwde Nederland. En eigenlijk al vanaf het begin af aan merkten wij dat er kleine subtiele dingen toch anders waren. En ik kan wel een hele lijst met voorbeelden noemen, maar iets wat ons opviel en zelfs de kinderen opviel, is de gehaastheid. Het gestres op de weg, in het verkeer met de mensen, gewoon het openbare leven. Eigenlijk geen aandacht hebben voor een ander, geen praatje kunnen maken met een ander. Beleefdheidsvormen niet kunnen uitwisselen kennelijk. Het gebruik van de agenda. Er werd gezegd van over 5 weken op een zaterdag van 3 tot 4 hebben we even tijd om een bakje te doen. En op een of andere wijze, en ik kan dat niet helemaal verklaren, ontstaat er dat bij een aantal mensen wat ik niet verwacht had, ontstaat er een bepaalde afstand. Een regelmatig gehoorde opmerking van ooit hele goede vrienden van ons was nog van ja, nu weten we het wel over jullie avontuur aan de andere kant van de wereld. Maar daar hebben wij niks mee. Het schoolplein praat, de jongste van ons zit nog op de lagere school. Het worden aangekeken alsof wij de buitenlanders zijn. Mijn vrouw kan over heel veel dingen meepraten, maar dat het toch wel mensen beperkt zijn in hun doen en laten. En tot hun straat of 2 straten verder. Maar aan de andere kant van de wereld wat er gebeurt. Of de vluchtelingenproblematiek in Noord-Afrika. Of de problematiek in Venezuela waar wij dan vlakbij zaten. Dat is voor heel veel mensen een ver van een bedshow.
Maar dat heb je natuurlijk overal in de wereld, denk ik. Ik denk dat je als je in een regio gaat zitten, dat je dat vaker tegenkomt dan dat je in een grote stad gaat zitten. Ik denk niet dat je dat bijvoorbeeld in Amsterdam meemaakt. Of in Rotterdam of in Den Haag. Maar in plaatsen als Apeldoorn of Deventer of Enschede, ja, dan loop je natuurlijk tegen het provinciale op.
Wat voor ons wel een belangrijke les is uiteindelijk, en achteraf past, zeker met je erin verdiept, is wij waren daar niet op voorbereid.
Ja.
Het scheelt enorm, en dat is een belangrijke les voor de mensen die ooit teruggaan, bereid je voor op terugkeer naar je eigen land. Behandel gewoon jouw terugkeer naar Nederland, als dat jouw geboorteland is, jouw thuisland is. Behandel dat alsof je een nieuwe emigratie aangaat. En als je de terugkeerders, de remigrant en expats spreekt die in dat dipje beland zijn en vraagt, heb je dat gedaan? Dan zeggen ze allemaal, inclusief wij als gezin, nee, wij hebben dat niet gedaan. Want wij dachten dat dat niet nodig is. Dus de belangrijkste tip, beschouw het als een nieuwe emigratie. Ook al spreek je de taal en ook is het je eigen land. Dat is het belangrijkste.
Maar niet iedereen vindt het lastig om weer aan Nederland te wennen. De freelance journalisten Tim Dekkers en Marco van den Broek gingen na 5 jaar in Australië terug naar Nederland en hadden geen problemen om zich weer aan het Nederlandse aan te passen.
In totaal zijn we 5 jaar gebleven. Dus na 2010 liep ook de visa af. Het was best lastig om hier een visa te krijgen. Van een beetje van die jongens als wij. Geen duidelijke werkgever. Een hoop gedoe. En toen dachten we, nou, het is klaar. Na 5 jaar hebben we het toch wel weer gezien hier in Australië. En we konden wel een permanent residence aanvragen. Want we waren wel voldoende lang hier. Maar we dachten, nou, we kunnen het aanvragen. Maar we gaan het toch niet gebruiken. We wilden hier toch niet blijven wonen. En toen zijn we teruggegaan naar Nederland.
Mensen hadden ons daarvoor gewaarschuwd. Van je bent ontworteld. En dat kost je heel veel. Na een maand had ik weer het idee van dat ik daar nooit ben weg geweest. Eigenlijk ben je dan toch nog wel jong genoeg om flexibel genoeg te zijn om toch weer te aarden. Dus dat was geen probleem. Maar je merkte wel dat Nederland al in die 5 jaar heel erg veranderd was. Het was veel voller geworden, veel drukker, veel meer scooters. En de toon was veel agressiever geworden in Nederland. Er veel meer hakken takken, veel meer op elkaar inhakken. De tolerantie was in die 5 jaar dat wij daar weg waren toch heel erg afgenomen. Dus dat was heel opvallend om te zien.
Ik had ook vrij snel weer werk gevonden ergens. En nou ja, ga je weer op je fiets naar je werk elke morgen. En ja, dan is het vrij snel back to business en back to normal.
Anita Gerards verhuisde in 2007 naar Australië. Maar dat ging niet goed.
Ik kon mijn draai niet vinden. Ik werkte in Nederland en ja goed, hier stopte ik. Hier zat ik thuis met een 2-jarige. En Ja, ik vond het heel moeilijk. 2007 de stap gezet en we zijn naar Perth gekomen omdat mijn man een engineer is in de mining industry. Hij werkte in Limburg en Venlo voor een bedrijf die pompen produceren voor de mining. En hij heeft altijd gezegd, Perth is gewoon het mooiste om te wonen.
Dus jullie naar Perth en hij heeft fijn aan het werk en jij zat thuis met een 2-jarige peuter en je kon je ei niet kwijt.
Ja. Nou goed, en op een gegeven moment zakte eigenlijk steeds verder weg. En toen hebben we na 2 jaar besloten, kreeg mijn man weer in Duitsland, kreeg hij toen een baan. En toen hebben we gezegd van ja, we gaan naar huis. Want ik was geen leuke moeder meer, geen leuke vrouw, niks meer. We besloten wel terug te gaan naar hetzelfde dorp. En omdat we allebei alleen maar onze moeders hadden, wilden we toch terug daar naartoe.
Ja.
En iedereen vond het geweldig dat we terugkwamen.
Marieke Jongerius kwam in 2005 en ook dat liep niet lekker.
In 2005 zijn we naar Australië getrokken.
En was dat op zo'n skilled migrant visum?
Ja, hij had wel een visum. Mijn man had een visum daarvoor. Maar het idee was ook om echt te blijven. Dus we gingen met het idee van dag Nederland, we blijven in Australië. We hebben ook echt alles achtergelaten. Huis verkocht, et cetera. En daar gingen we.
Oké, 2005. En toen?
Ja, en toen na een jaar of 7 af kreeg ik een schijnwezen. Hier is volgens mij misschien ook mijn leeftijd, 45, 45. En dan ga je denken, waar wil ik verder blijven? Ja, en daarna gingen we samen met mijn Franse man en ik Nederlands dan heel veel denken, om gaan we terug of niet? 2 jaar over gedaan, denk ik, om echt een beslissing te maken. Uiteindelijk heeft hij 2 leuke joboffers gekregen. En een van die offers heeft hij aangenomen en toen gingen we naar Nederlands.
En wanneer was dat?
Dat was begin januari 2015.
Oké, nog niet zo heel erg lang geleden. En had je er inmiddels al wat meer kinderen bij gekregen?
Ja, eentje in Australië geboren. Toen we weggingen hier waren hun 12 en 7.
Oh, dat is best wel een leeftijd waar je rekening mee moet houden. Oké,
ja, ja.
Dus 2015, jij kwam weer in Nederland aan. Waar ging je wonen?
Wij gingen wonen niet in mijn oude buurt. Ik kom uit Utrecht. We gingen wonen in Hilversum, Laren, Bussum. Ja, Laren zijn we uiteindelijk terechtgekomen.
Oké. Nou, het Gooise Matras, een beetje een moeilijk gebied voor mensen die daar niet uit vandaan komen. Hoe ging dat allemaal?
Ja, ik denk dat je daar heel veel gelijk in hebt. Moeilijk gebied als je daar niet vandaan komt. Wij hebben daar vanavond voor gekozen. Erik, een internationaal gelijkende school, Larenberg, in Laren. Voor mijn oudste zoon hebben we daarvoor gekozen. Want het is half Engelstalig en half Nederlandstalig eigenlijk.
Ja.
En het is HAVO-VWO-niveau. Dat is de reden om in het gebied op te gaan wonen. Ja.
Oké, en hoe ging het? Kon je makkelijk een huis vinden? Waar liep je tegenop?
Ja, in het begin ging het heel erg goed en dan was het ontzettend leuk. En ik denk dat het een soort honeymoonfase is geweest. Alles komt zo bekend voor, denk ik. De winkeltjes, de geuren en de kleuren en ja, de natuur enzovoort. Alles vond ik echt geweldig, ook om mijn familie wat dichterbij te hebben. Uitverzoenen ging niet heel moeilijk. We hebben ook geluk gehad om zogenaamd ingeschreven te staan bij mijn broer. Dat was makkelijk met de bankafschriften voor te regelen en andere situaties. Ja, we hebben snel daarna een huis uitgekocht.
Mara Barkman is ook teruggegaan. Die had moeilijkheden met het weer en met de heimwee.
Ik heb 3 jaar geleden, in 2014, heb ik een dochtertje gekregen. En mijn hele familie woont in Nederland. Of toen de tijd nog. En mijn man is Engels, dus zijn familie woonde in Engeland. Met als gevolg dat we dus geen familie en weinig support hadden in Australië. Dus toen had ik vrij veel heimwee. Dat begon toen eigenlijk echt. En wij zijn toen de tijd gebleven voor mijn mans werk. Omdat hij toen een goede baan had, eigenlijk zijn droombaan. En toen ben ik ook mijn eigen bedrijfje daar gestart. En toen zijn er vervolgens wat dingen gebeurd. Waardoor ik het op een gegeven moment helemaal geschoten had. En weer naar Nederland, waar ik had gewoon heel erg heimwee. En ik miste dingen, hele banale dingen eigenlijk. Maar bijvoorbeeld het fietsen miste ik heel erg. Kaas, de lekkere Belgische biertjes, de Franse wijntjes, de Franse kaasjes. De Nederlandse nuchterheid en het weer. Hoewel heel veel mensen dat niet begrijpen. Maar de hitte in Australië kan ik niet zo goed tegen. Dus het weer in Nederland is perfect voor mij.
En waar zat je in Australië?
In Sydney.
Wil jij een klein beetje uitweiden over de dingen waardoor je er helemaal doorheen raakte hier?
Ja, nou ja, dat heeft niet zoveel te maken met Australië. Maar het heeft meer. Mijn moeder is iets meer dan 2 jaar geleden heel onverwachts overleden. Dus dat vond ik vrij moeilijk. En daarna, ongeveer een half jaar geleden, is een van mijn beste vrienden hier in Nederland is verongelukt. En toen had mijn vader keelkanker. En ik zat de hele tijd dus altijd veel te ver weg en altijd overal te laat voor. Dus dat was een beetje de druppel die de emmer deed overlopen.
Ja, als het ware. De heimwee zat er al. En toen gebeurde er gewoon nog een aantal externe dingen. Waardoor het op een gegeven moment gewoon klaar was. En toen werd mijn man ook nog... Oké, dat heet in Nederland volgens mij overtollig gemaakt.
Ja.
In juli. Dus dat leek ons een hele goede kans om dan maar meteen in Europa te gaan kijken voor een nieuwe baan voor hem.
Ja, dat is een gegeven waar veel emigranten mee zitten. Hè? Ze gaan emigreren in eerste instantie. En dan zijn er een paar jaar waar het allemaal hartstikke goed gaat. En dan komt die afstand opeens. En dan komen er familieomstandigheden. En dan red je het inderdaad niet op tijd. En je kunt je familie niet ondersteunen en vice versa. En dat begint dan na verloop van tijd, zeker als je kinderen krijgt, echt wel een beetje een rol te spelen. Kan je mij uitleggen waarom je in eerste instantie geëmigreerd bent naar Australië?
Ja hoor, dat was een ongelukje. met mijn toenmalige vriendje. Ik was 22 toen ik vertrok uit Nederland. En we gingen op wereldreis. Het doel was om elk land in de wereld te bezoeken. Maar ja, zoals ze ook zeggen, van reizen makes or breaks you.
Ja.
Als het ware als een relatie. Nou, in dit geval was het dus laatste, breukers. En toen ben ik vervolgens gaan reizen op mijn eentje na een jaar Australië in Zuidoost-Azië, waar ik mijn huidige, nu man ben tegengekomen. En die mocht toen nog net Australië in op een working holiday visa, omdat hij iets ouder is dan ik. Dus ik ben weer met hem mee teruggegaan. Nou, en vervolgens werd hij daar gesponsord en toen kregen we PR en toen kregen we een kindje en toen kochten we een flat. En in één keer waren het 10 jaar voorbij. Dus het was uiteindelijk, ben ik daar toevallig, als het ware, blijven plakken. Ik ben niet met opzet daarheen geëmigreerd.
En de hitte is een van de dingen die je parten heeft gespeeld hier?
Ik vind het heel erg, ja. Ik kan niet zo goed tegen warmte. Eigenlijk alles boven de 23 graden. Dan kan je mij al zo'n beetje afschrijven. En ik merk dat ik ook in de zomer, helemaal als het zo warm is, ben ik meer geneigd om een beetje depressief te worden. Want ik weet voor heel veel Nederlanders, die hebben dat juist in de winter. En iedereen zit hier aan de vitamine D-pillen, et cetera, et cetera. Maar ik heb het juist omgekeerd. Ik word in de zomer, weet mezelf helemaal geen raad en voel me gewoon niet zo lekker in mijn vel. Dus ja, wat dat betreft was Australië misschien niet het juiste land om te blijven plakken.
IJsland?
Zoiets. Ik wil heel graag naar Canada in de winter. Maar ja, mijn man die vindt de zomer en het strand heel lekker. Dus ik heb hem nog niet zover dat we dat ook gaan doen. Maar ja, lijkt me geweldig.
Oké, dus toen zijn jullie gaan plannen in juli om terug te gaan naar Nederland. Dat is nu dus begin van 2018 zitten jullie daar. Mm-hmm. Waar ben je allemaal tegen opgelopen met de terugkomst, de teruggang?
De Nederlandse bureaucratie. Ik wist dat het erg zou zijn. Dat herinner ik me nog wel van helemaal als je als expat dus overzees zit om dingen gedaan te krijgen vanuit het buitenland, is al heel moeilijk. En ik verwachtte dat bij terugkomst nog zo zou zijn. En dat is ook inderdaad zo. Dus om een voorbeeld te geven, voor een Nederlands bankrekening openen moesten wij een Nederlands mobiel nummer hebben. Maar om een Nederlands mobiel nummer te krijgen moest je een bankrekening hebben. Ik heb uiteindelijk het nummer van mijn vader aangegeven bij de bank. Toen een mobiele rekening of een mobiel nummer aangevraagd en dus weer teruggegaan naar de bank. Voor een NS-kaart, een chipkaart, moet je kunnen internetbankieren. Maar het internetbankieren laat weer anderhalf week op zich wachten en helemaal, omdat wij het verkeerde nummer hadden. Dus op het moment heb ik ook nog geen OV-chipkaart. Een zorgverzekering, hetzelfde verhaal. Alles staat hier met elkaar vast, wat in Australië heel makkelijk geregeld is. En in Nederland is het echt, je wordt van hot naar her gestuurd en er zit heel veel wachttijd tussen. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld wat ik hier heb gedaan, ik heb de GGD gebeld met mijn dochters vaccinatieprogramma. En of wij een afspraak konden maken bij het consultatiebureau,
ja.
Omdat mijn dochter geen Nederlands spreekt, maar wel naar school moet. In september, waar je vervolgens 25 minuten in de wacht staat en dan heb je iemand aan de lijn. En in plaats van je direct in te plannen, word je ergens in de komende 10 dagen teruggebeld om dan vervolgens een afspraak te gaan maken. Dus ik hoop eigenlijk dat ze nog een afspraak heeft voordat ze ook naar school moet in september. Maar dat is dat echt Nederlandse bureaucratie, daar ben ik hier heel erg tegen aangelopen en ik wist het van tevoren, maar het viel toch een beetje tegen.
Heb je met je handen in je haar gezeten van wat ben ik nou weer begonnen?
Ja, absoluut. En ik loop ook af en toe ook gewoon weg. Bij de gemeente ook, waar je ook een mooi voorbeeld. Wij stonden bij de gemeente om Ed in te schrijven, want ik begon aan zijn nieuwe baan. En natuurlijk, omdat hij Engels-Australisch is, heeft hij geen burgerservice nummer. En ik vroeg aan de mevrouw daar of zij misschien een lijstje wil uitprinten van wat ik nodig had. Waarop mij verteld werd dat zij daar werkte en zij wisten niet alles uit hun hoofd. Waarop ik vervolgens zei dat ze achter een computer zat. Dus wellicht dat ze dat uit kon printen en mij mee kon geven. Maar dat kon niet. Dan moest ik naar een andere balie. En bij de andere balie moest je vervolgens alleen een afspraak maken. Hoewel er niemand zat. Want het was 4:15. Dus daar zat een dame duimen te draaien. Maar die kon mij niet even helpen, want ik had geen afspraak. Dus ik ben daar uiteindelijk maar weggelopen. Want dat leek me veiliger voor iedereen betrokken. Want ik had die dame heel graag over haar bureautje willen trekken.
Ja, ik heb ook meteen zo'n visualisatie waarbij jij schuimbekkend over de toonbank die vrouw eroverheen sleurt.
dat wou ik heel graag, maar ik loop weg. Ja. Dus ja, nee, dat is wel echt een van de dingen dat ik denk, ach, dat valt me een beetje tegen, eigenlijk.
En hoe zit het met je huisvesting? Hoe is dat gelopen? Is dat een moeilijke klus om dat te bewerkstelligen vanuit het buitenland? Of je hebt natuurlijk nog familie?
Nee, dat is uiteindelijk, hebben we daar vrij veel geluk mee gehad. Omdat ik lid ben van een Nederlandse Facebookgroep die Wereldvrouwen heet. En ik heb daar op een gegeven moment een berichtje geplaatst of iemand toevallig iets gemeubileerd had in de omgeving Amersfoort. Dus we hadden bedacht dat we daar wouden wonen omdat mijn man in Amsterdam werkt. En daar heb ik een reactie op gehad. En wij hebben dus nu een heel mooi gemeubileerd huis in Amersfoort. En wij wachten nog op onze spullen die met de boot overkomen vanuit Australië. Dus nee, daar hebben we heel veel geluk mee gehad. En dat viel me reuze mee.
En je man, de Engelsman, die heeft dus blijkbaar een nieuwe baan gevonden in Amsterdam.
Mm-hmm.
Wat doet hij? Ja.
Hij is een quantitative analyst. Senior quantitative analyst. Dus eigenlijk zeg maar computer nerd 2.0. Hij schrijft investeringsprogramma's voor investeringsbedrijven. Dat is het heel makkelijk gezegd.
Ja.
Als hij het uitlegt, snap ik het altijd voorkomen. Maar als ik het na moet vertellen, dan loop ik altijd een beetje vast.
En wat voor bedrijfje had jij hier in Australië?
Ik heb 2,5 jaar geleden het Nederlands concept Oestermeisjes. Ik weet niet of je daarmee bekend bent, maar dat bestaat hier in Nederland al zo'n 15 jaar. Dat heb ik 2,5 jaar geleden opgezet in Sydney. En dat loopt heel erg goed. En dat heb ik ook nog steeds. En dat doe ik ook vanaf hier.
En wat is dat?
Oestermeisjes, Sydney Oyster Girls. Het is een concept cateringbedrijf. Waarbij, in dit geval vaak meiden, die lopen rond op feestjes en partijen en dergelijke. En ze hebben een speciale riem rondom hun middel. Waaraan ze een emmer met gesloten oesters hebben hangen. Ze hebben daar vorkjes, servetten, citroenen, tabasco, peper. En ze hebben een mooie mesh cloth om. En een oestermes en ze gaan ermee rond en ze steken verse oesters. Dus het zijn een soort van mobiele oesterstekers, als het ware.
Wauw. Nou, dat is mij totaal niet bekend, dat hele concept. Maar dat wil niks zeggen, hoor. Dat het mij niet bekend is.
In Nederland is het vooral in de Randstad is het vrij bekend. En in Australië begint het nu echt steeds meer te komen. Wat ik zeg, want het is in de afgelopen 2,5 jaar best wel heel populair geworden. Vooral in Sydney, dus...
En run je dat nu vanuit Nederland?
Ja, maar ik heb een Australische partner, dus ook nog op de grond.
Je zit daar natuurlijk nog maar heel net. Maar is het ook een gevoel van thuiskomen? Zit je al een beetje lekker? Of moet je nog even wachten op die container met al je spullen? Zodat je het echt kan inrichten op je eigen manier.
Ja, dat ik merk wel. Want omdat het is natuurlijk allemaal gemeubileerd. Maar het voelt niet echt als mijn huis. Dus we zijn aan het kijken om ergens te gaan kopen. En dan lekker inrichten, verven, onze eigen spulletjes erin. Ook voor mijn dochtertje, want het meeste van haar speelgoed is natuurlijk ook op de boot. Dus ja, nee, het voelt nog niet heel erg als ons huis. Het voelt wel als thuiskomen. En ik vermoed dat dat er ook mee te maken heeft dat ik mijn eigen taal weer kan spreken. Dat ik weer kan fietsen, dat het weer lekker koud is. Dat er gewoon heel veel bekends om me heen is. Dus ja, het voelt wel als thuis, maar het voelt nog niet als mijn huis.
Ik neem aan dat je uit de omgeving Amersfoort komt.
Nee, wij hadden besloten hier te gaan wonen en ik was er nog nooit geweest. En Ed ook niet. Maar ik kom oorspronkelijk uit Assen, dus uit Drenthe. Maar omdat Ed ging dus in Amsterdam-Zuid werken en we hadden gekeken naar de prijzen in Amsterdam. Nou, en die staan een soort van gelijk aan Sydney. Dus vervolgens hebben we gekeken naar Utrecht, waar ik ook gestudeerd heb, wat ik ook een hele leuke stad vind. Maar ook daar zijn de huizenprijzen bijzonder gestegen. Amersfoort krijg je nog relatief veel huis voor je geld. Dus wij hadden bedacht om hier in Amersfoort eerst te gaan huren en te kijken of we hier kunnen kopen. Als we het leuk vinden, vanwege dus dat je hier meer huis voor je geld krijgt.
Ja.
Dus vandaar. En dus we zijn allebei helemaal nieuw hier. En dat gaat vrij goed.
En neem aan dat je familie juichend staat te springen met je terugkomst.
Ja, 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 ja. Mijn vader die zit nog in Assen, die zit nog in het noorden. Mijn zuster woont ook nog in het noorden. Ik heb nog een tante hier in Amersfoort. En ik heb natuurlijk nog allemaal vrienden en vriendinnen. Dus nee, het is eigenlijk heel gezellig. En het is heel leuk om gewoon weer met mensen te kunnen afspreken waarin je niet alles binnen een 2 weken periode probeert te proppen. Wat eigenlijk nooit vakantie is.
Ja.
Dus dat je alle tijd hebt en je zit in dezelfde tijdzone. Dat helpt ook.
Ja, ik zei altijd, ik kom op bezoek in Nederland, maar het is eigenlijk een bezoeking.
Ja. Hard werken.
Ja. Die man van jou, spreekt hij Nederlands?
Nee.
Gaat hij Nederlands leren spreken?
Ik hoop het. Hij moet wel. Nou ja, we hadden in eerste instantie hadden gedacht om hem bij de nonnen in Vught te zetten. Voor zo'n intensief taalcursus. Maar ja, die waren al vol. Dus hij heeft nu een Nederlandse les op zijn telefoon die hij elke dag braaf volgt. Mijn kindje heb ik bilingual opgevoed. Dus zij verstaat het wel, spreekt het niet. En ik denk dat hij daar wel wat van heeft opgepikt. Maar ja, het kindje is 3. Dus hoe ver hij komt met speuter Nederlands weet ik ook niet. Maar het idee is wel dat hij natuurlijk uiteindelijk Nederlands gaat praten. Hoe snel dat gaat, dat weet ik ook niet.
En is dat zo'n app op zijn telefoon, Duolingo of zo?
Ik denk het, ik weet het niet. Ik heb me er eerlijk gezegd nog niet in verdiept.
Nee, want je hebt het veel te druk met andere dingen. Je moet naar de HEMA.
Daarom. Ik moet naar de HEMA, ik moet naar de Action en ik moet hier de bureaucratie bestrijden. Dus ik heb genoeg op mijn bordje.
Maar je ziet het helemaal zitten?
Ja hoor, ik vind het wel leuk.
Voor Mara was het niet alleen de bureaucratie die een beetje tegenviel bij terugkomst.
Er zijn wel bepaalde dingen die ik denk... Dat ik onderschat heb wat ik heel normaal ben gaan vinden in Australië. Waarvan ik nu denk, oh, zoals bijvoorbeeld publieke toiletten. Die je in Australië natuurlijk overal vindt en hier nergens.
Ja.
Er zijn gewoon kleine dingetjes die me nu in één keer gaan opvallen. Maar ik denk, omdat ik eigenlijk 3 jaar geleden al naar huis wou. En toen ben gebleven voor Ed's werk en dergelijke. Dat ik op het laatst was ik heel erg bitter over in het buitenland wonen. Waardoor je gewoon helemaal niks waardeert. Althans, ik heb het zo ondervonden dat op een gegeven moment ik zo graag naar huis wil en zo heimwee had. Dat ik kon rondlopen in Woolworths of in Coles. En dat me boos kon maken omdat ze geen voorgekookte krieltjes hadden. Wat natuurlijk heel banaal is. Maar dat, weet je, al die kleine dingen, dan ga je alleen maar focussen op het negatieve. En nu ik hier weer ben, dus al dat positieve heb. Bedenk je ook in één keer al het positief wat je aan de andere kant had. En wat je dus niet meer hebt. Maar dat is prima.
En kan je een voorbeeld noemen wat je denkt dat je gaat missen?
Nee, want op dit moment ben ik nog veel te blij dat ik hier ben. Dus op dit moment ben ik hier gewoon ontzettend aan het genieten. Ik ben in augustus moet ik terug voor mijn bedrijf. Dus dan ben ik 2 weken in Australië. En ik vermoed dat ik dan een beter idee heb wat ik mis. Maar op het moment mis ik, om heel eerlijk te zijn, eigenlijk niks. Ja, en als ik moet gaan denken wat ik ga missen, dan... Nee, goedkoop publiek transport misschien?
Ja.
Ah, jawel. Ik heb hem. Wat ik wel mis, nu al. Goede koffie.
Lekkere koffie dus. Oké. Volgende week komt deel 4. En die aflevering gaat over mensen die na terugkomst in Nederland toch niet kunnen aarden. En weer terug migreren naar het land waar ze net vandaan kwamen.